onze hulp en onze verwachting zij in de naam des Heren, die den hemel en de aarde gemaakt heeft, van dien God die trouwe houdt, tot in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Genade, barmhartigheid en vrede worden u geschonken of rijkelijk vermenigvuldigd van God den Vader en Christus Jezus den Heere door den Heilige Geest. Amen. Wij zingen van Psalm 6, de versen 9 en 10. De Heer wil op mijn kermen zich over mij ontfermen. Hij heeft mijn stem verhoord. De Heer zal op mijn smeken geen hulp mij doen ontbreken. Hij houdt getrouw zijn woord. Hij zal mijn haters weren, hen straks terug doen keren, beschaamd en vol van schrik. Zijn grimmigheid aan blaken zal hen te schande maken, zelfs in een ogenblik van de versen 6, van Psalm 6, de versen 9 en 10. aan de gemeente zal worden voorgelezen wat u vindt in Handelingen 1. De versen 12 tot en met 26, Handelingen 1, de versen 12 tot en met 26, vooraf de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit den diensthuizen uitgeleid heb. Het eerste gebod: Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het tweede gebod: Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgene dat boven in den hemel is, nog van hetgene dat onder op de aarde is, nog van hetgene dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Het derde gebod: Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Het vierde gebod: Gedenk des Sabbatdags dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelven. Het vijfde gebod: Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Het zesde gebod: Gij zult niet doodslaan. Het zevende gebod: Gij zult niet echtbreken. Het achtste gebod: Gij zult niet stelen. Het negende gebod: Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Het tiende gebod: Gij zult niet begeren uw naastenhuis. Gij zult niet begeren uw naastenvrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat u naasten is. Toen keerden zij wederom naar Jeruzalem van den berg die genaamd wordt de Olijfberg, welke is nabij Jeruzalem, liggende vandaar een sabbatsreisje. En als zij ingekomen waren, gingen zij op in de opperzaal waar zij bleven, namelijk Petrus en Jacobus en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus, de zoon van Alfeus en Simon Zelotes, en Judas, de broeder van Jacobus. Deze allen waren eendrachtiglijk volhardende in het bidden en smeken met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broederen. En in dezelfde dagen stond Petrus op in het midden der discipelen en sprak: er was nu een schare bijeen van omtrent 120 personen. Mannenbroeders, deze schrift moest vervuld worden, welke de Heilige Geest door de mond Davids voorzegd heeft van Judas, die de leidsman geweest is dergenen die Jezus vingen. Want hij was met ons gerekend en had het lot deze bediening verkregen. Deze dan heeft verworven een akker door het loon der ongerechtigheid, en voorwaarts overgevallen zijnde is midden opgeborsten en al zijn ingewanden zijn uitgestort. En het is bekend geworden allen die te Jeruzalem wonen, alzo dat die akker in hun eigen taal genoemd wordt Akeldama, dat is een akker des bloeds. Want er staat geschreven in het boek der psalmen: zijn woonsteden worden woest, en er zijn niemand die in dezelfde wonen, en een ander nemen zijn opzienersambt. Het is dan nodig dat van de mannen die met ons omgegaan hebben al de tijd in welke de Heere Jezus onder ons in en uit gegaan is, beginnende van de doop van Johannes tot een dag toe in welke hij van ons opgenomen is, een derzelfde met ons getuige worden van zijn opstanding. En zij stelden er twee, Jozef genaamd Barsabas, die toegenaamd was Justus, en Matthias. En zij baden en zeiden: gij Here, gij kenner der harten van allen, wijs van deze twee een aan dien gij uitverkoren hebt, om te ontvangen het lot deze bediening en des apostelschaps, waarvan Judas afgeweken is, dat hij heen ging in zijn eigen plaats. En zij wierpen hun loten, en het lot viel op Matthias, en hij werd met gemene toestemming tot de 11 apostelen gekozen. Wij zingen van Psalm 27, het derde vers en het vierde vers. Is hier wat water? Och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, en het vierde: God zal mijn hoofd niet boven vijand wenden. Van 27 de versen 3 en 4. Geliefden, de wetenschap van een verhoogde borg deed de apostel Paulus aan de Hebreeën schrijven: laat ons met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Als hij enkele versen daarvoor beschrijft, terwijl wij een grote hoge priester hebben, die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, Zoon van God, dan grondt hij de toenadering tot de genadetroon op deze wetenschap. Hij spreekt er niet over, hij weet het. Hij heeft daarvan gezegd dat het Gode behaagd heeft zijn Zoon in hem te openbaren. Ja, hij was opgetrokken in de derde hemel. Hij heeft de wandelingen van een verhoogde borg geestelijk beleefd. En uit deze wetenschap wekt hij de gemeente op: laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. En wat heeft hij nu bedoeld met de troon der genade? Als hij dat aan de Hebreeën schrijft, dan weten de Hebreeën dat. De troon der genade, en dat was in de oud-testamentische bedeling het gouden verzoendeksel waar de cherubijnen op zagen. De gouden verzoendeksel waar het bloed der verzoening op gesprengd was, waardoor de eisende en de vloekende wet het zwijgen was opgelegd en waardoor de Heere nu in gunst tot zijn gemeente spreken kon. Hij zegt dus letterlijk dat we dus vrijmoedigheid bekomen om dat geheim te weten. Niet alleen dat er een lam was, dat er een geslacht lam was, maar dat er bloed was dat gestort was op dat gouden verzoendeksel. Hij wijst dus op het bloed dat ingedragen is in dat heiligdom. En op grond daarvan wekt hij de gemeente op: laat ons nu met vrijmoedigheid toegaan. Hij weet dat er zonder bloedstorting geen vergeving is. En dat de toenadering tot God alleen zijn kan door de verse en de levende weg van dat bloed. Laat ons met vrijmoedigheid toegaan. En waarom dat nodig is, ach, dat heeft de jongs ook geschreven, opdat ze barmhartigheid mogen verkrijgen, genade vinden, om geholpen te worden ter bekwame tijd. En waar het nu op deze zondagmorgen over gaat, namelijk hoe heeft de strijdende gemeente op aarde die vrijmoedige toegang tot dat heiligdom beleeft. Want immers, naar de orde van Gods kerk, denken we in deze morgen over de gemeente Gods, die weet van een verhoogde borg, maar die nochtans op de aarde is, die leunt op de belofte des Vaders, die de Heere zal gaan vervullen. Hoe krijgt nu de kerk tussen hemelvaart en Pinkster het gelovig gebruik van de troon der genade? We gaan daar vanmorgen met u over denken. De tekstwoorden die wij met u willen overdenken vindt u in Handelingen 1. Het 14e vers. Ik lees u daar de tekst. Deze allen waren eendrachtelijk volhardende in bidden en smeken met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broederen. De inhoud van deze tekst wil ik benoemen met het woordje weeskinderen. Weeskinderen. Wij denken aan hun namen en wij denken aan hun geloofsleven. Weeskinderen, ten eerste hun namen, deze allen, met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus en zijn broederen. En hun geloofsleven, zij waren eendrachtig, volhardend in bidden en smeken. De Heilige Geest doet ons de geheimen van de weeszondag verstaan. Geliefden, het woordje de weeskinderen, de weeszondag, is naar het schriftuurlijk gegeven van Handelingen 14. Daar heeft de Heer Jezus zijn jongeren gewezen dat deze dag komen zou. Zoals de Heer zijn kinderen altijd, als ze er maar licht in hebben, onderwijst, inwilligt en voorbereidt voor zaken die komen gaan. Van achteren zullen ze het leren verstaan en zeggen: ja, we hadden het uit het onderwijs van den hemel kunnen weten. Dit stond te gebeuren. Zo is de weeszondag ze niet overvallen. Ze zijn er naartoe geleid. Ze hebben daar onderwijs uitgekregen. Dat heeft de Heer in Johannes 14 ons geleerd. Toen hij zijn jongeren om zich heen had, zich opmaakte van de paaszaal naar de hof van Gethsemane, viel het onderwijs over de weeskinderen. Uw hart worden niet ontroerd. Gij lieden gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis van mijn vader zijn vele woningen. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En wanneer ik uw plaats zal bereid hebben, dan zal ik weer komen en u brengen enzovoort. En dan zegt hij: ik zal u geen wezen laten. Dit even tot verduidelijking dat het woordje weeskerk en weeskinderen gegrond ligt op een getuigenis van het woord en op de bevinding van Gods gemeente op de aarde. De weeszondag die is immers tussen hemelvaart en tussen Pinksteren. De jongeren hebben op hemelvaart hun blik mogen slaan naar boven en ze hebben hem zien heen varen tot het huis zijns vaders. En toen is de wolk gekomen en een engel van de hemel heeft gezegd: gij Galileese mannen, wat ziet ge en staat op naar de hemel? Deze Jezus die al zo van u is heen gegaan, zal tot u weer komen. En toen zijn ze, daar hebben we op hemelverdag uw aandacht voor gevraagd, met blijdschap wedergekeerd naar Jeruzalem. Dus de weeskerk, dat moet u wel goed onthouden, dat is de kerk op de aarde, niet zonder Jezus, nee, met de wetenschap dat Jezus boven is. En nochtans krijgen ze de naam van Weeskerk. En dat gaan we dus met elkaar overdenken. Want hier in Jeruzalem, waar wij bepaald worden bij deze weeskinderen, is geen volk dat uitziet naar de eerste openbaring van een weg van verlossing. Deze weeskinderen mogen we in de stand van de genade niet plaatsen als een volk dat geen kennis van Christus heeft. Want deze weeskinderen die hier worden benoemd, dat zijn mensen die hebben geestelijk en bevindelijk beleefd. De schuld uw volks is uit uw boek gedaan. Die weten dat hij ingegaan is in het binnenste heiligdom en daar altijd leeft om voor hen te bidden. En toch krijgen ze de naam van de weeskinderen. En kom ik straks in mijn tweede gedachte nog wel even op terug. Dat wijst dus op een zielslegering van de gemeente Gods. Een zielslegering die toch met dat woordje wees en weeskinderen wel juist bedoeld, benaamd is. Want dat wees zijn, dat wijst toch op een gemis. Op iets wat weg is, waar nochtans betrekking op is, waar de liefde blijft en bovenal dat leunen mag op een goddelijke toezegging. Deze weeskinderen zijn niet hopeloos. Deze weeskinderen die missen de verzegeling van de Heilige Geest. En dan het wonder van deze geschiedenis is dat als Lucas, die al deze dingen naastig onderzocht heeft, zoals hij dat in de aanvang van ons boek Handelingen heeft medegedeeld, het eerste boek heb ik al gemaakt, o Selofides, van hetgeen dat Jezus begonnen heeft, beide te doen en te leren enzovoort. Hij heeft dat gemaakt om ons te zeggen wat Jezus gedaan heeft. En dan is het opmerkelijk dat de Heilige Geest, wanneer hij deze mensen ontstekent, ze letterlijk bij name noemt. De discipelen van Jezus. Ze zijn van de olijfberg gegaan. Maakt het verband van deze waarheid ons duidelijk. En toen keerden ze weder naar Jeruzalem van de berg, die genaamd voor de Olijfberg, welk is nabij Jeruzalem, liggende vandaar een sabbatsreis. En als zij ingekomen waren, gingen zij op in de opperzaal, waar ze daar bleven. Een reisje van een uur, want u weet, de sabbatsreis, dat was ongeveer een uur. Een uurtje hebben ze getrokken van de Olijfberg en dan zijn ze in een huis, staat er. Welk huis, dat zegt de schrift niet. Het zegt ons wel de plaats waar dat ze in het huis zijn. Het is een opperzaal waar ze terechtkomen. U kent uit de geschiedenis van de profeet Elisa dat beeld van de opperzaal nog wel. Die aparte plaats waar Israël samenkwam, bijzonder om over God en zijn dienst te spreken, waar ze oudjes bij elkaar zaten en met elkaar handelden over God en goddelijke zaken. De opperzalen, dat waren afgezonderde plaatsjes in een woning die Israël symbolisch had, waar ze bij elkaar kwamen en met elkaar de gangen des levens uitwisselden. En u merkt de Bijbelschrijver op dat ze in zo'n woning kwamen waar zo'n opperzaal was. Dat is natuurlijk niet voor het eerst. Zij kenden die plekjes. Daar hebben ze elkander wel meer ontmoet. Daar hebben ze elkander ook met elkander gesproken over God en goddelijke zaken. En nu het eerste wat ons opvalt, ik dacht, laten we dan over die opperzaal maar niet breder ingaan. Dat is het gezelschap wat ons daarvoor gesteld wordt, de weeskinderen. Dat zijn 11 kinderen van God, de 11, die hebben bewuste kennis aan de hemelvaart. En daarnaast, daar zijn er anderen die worden ook getekend, die hebben daar nog geen kennis van. Dan kunt u begrijpen hoe het daar gebeurd is in die opperzaal. Die 11, die hebben uit de praktijk van de genade mededeling kunnen doen van hetgeen dat zielsbevindelijk was beleefd. Die hebben niet beschouwend, beredenerend over de zaken gehandeld, maar daar waren ze bewust deelgenoot van. Ik heb u gezegd op de hemelvaardag dat de kwaal van de strijdende kerk altijd geweest is de kwaal van de beschouwing. Een kwaal die van buitenaf de kerk benauwen kan, maar die ook van binnen in het leven van Gods kinderen grote schade aanbrengt. Want wat doet de beschouwing? De beschouwing van de waarheid maakt ons onvatbaar voor hemels onderwijs. Want zolang een mens uit de beschouwing leeft, redeneert, spreekt, dan is hij niet vatbaar voor het eenzijdige hemelse onderwijs. Want dan beredeneert hij en hij beschouwt het en met zijn verstand maakt hij het rond en hij heeft als het ware zijn rekensom opgebouwd en God kan hem niks meer geven. Die beschouwing die kan van buitenaf de kerk benauwen. En dan is het verstaanbaar dat een beschouwende rede door de natuurlijk beschouwende mens mooi gevonden wordt. Maar dat er een volk op de aarde is onder die zegt nee, dankjewel. Daar moet wat anders gebeuren dan alleen maar de uitwendige wetenschap van de waarheid. Er kan ook een innerlijke beschouwing zijn, waarin de ziel op een zijspoor terechtkomt en met zijn verstand gaat opmaken wie Jezus is en hoe hij deel aan Jezus krijgt en op welke wijze hij met God verzoend wordt. Dan loop je jezelf in de weg, gelukkig als God je eraan ontdekt. Maar hier zijn 11 jongeren, niet zoveel, maar die hebben kennis aan een verhoogde middeleeuw. Dat was niet zoveel. En toch gaan deze 11, die gaan straks de kerk bouwen. Die zal God uitzenden om zijn koninkrijk te bouwen. Aan deze 11 ligt de goddelijke opdracht. Uit de mond van de meester vernomen gaat uit, predik het evangelie, alle creaturen. Die geloof zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Bevattelijk. Want hoe zouden ze ooit de strijdende kerk de geheimen van Christus verhoging kunnen voorhouden, als ze dat zielsbevindelijk niet hadden geleerd. En deze 11, die mogen nu uit de rijkdommen van hun leven, mogen ze weergeven wat God op hemel verdacht ze geleerd heeft en ze hebben nog toehoorders ook. En deze worden ons in de schrift genoemd, niet waar, dat is dan de toeleiding tot deze waarheid. Deze allen, dat waren de 11, ze waren daar met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, met zijn broeders. En nu gaan we vanmorgen eens over die weeskinderen met u spreken. Want, ik heb u enkele weken terug gezegd, dat gezin van Gods kinderen, dat is een wonderlijk gezin. Dat is een wonderlijk gezin. Dat is samengesteld uit Tyriërs, uit Moren, uit Tollenaars, uit Maria Magdalena's, uit armen, uit dwazen. En één ding zijn ze samen gelijk. Ze hebben ene bede, wil ons arme zondaren al onze boosheden en misdaden die ons altijd aanhangen om het bloed van Christus niet toerekenen. De vraag komt tot ons, waarom heeft Lucas, de medicijnmeester, ons niet alleen de weeskerk in zijn werk getekend, waarom heeft Lucas al die mensen als op een rijtje ons voorgesteld? Wel, opdat we weten zouden hoe soeverein dat God werkt en handelt met zijn kinderen op de aarde. Wij kunnen dat niet nadoen en niet nabootsen. God werkt zo soeverein en eenzijdig. De namen van deze mensen, zoals ik in de eerste gedachte uw aandacht daarvoor gevraagd heb, hun namen is wonderlijk. Want ik geloof, gemeente, dat God zijn waarheid bevestigt. Hij roept ze allebei namen. Dat wil zeggen dat de toebrenging tot de gemeente Gods een personele zaak is. Hij noemt ze bij namen. En hoewel de Heere soeverein is om duizenden mensen tot waarachtige bekering te brengen in één ogenblik, dat kan God, maar toch noemt hij ze bij namen. Rut, Rachab, Naaman. En zo door de hele geschiedenis van de kerk Gods is die roeping absoluut personeel. Hij roept ze bij namen. Genade kan je niet mededelen. Dat is een persoonlijk bezit. Je mag van genade wel spreken. Je mag genade proberen over te dragen. Maar je kan persoonlijke genade niet delen. Dat is een persoonlijk bezit. De Heer roept ze bij namen en hij leidt ze bij namen. Dat wil zeggen, de leidingen die de Heer met zijn kinderen houdt, die zijn zo strak personeel. Zo strak personeel. Dat ieder van Gods kinderen op aarde zijn eigen leiding van de Heilige Geest bekomt. Dat is niet de strijd met de orde des heils, maar dat is tot onderwijs. Dat we maar niet proberen ons leven te vergelijken met de anderen. Dat mag je wel vergelijken ten opzichte van de zoete orde, waarin de Heilige Geest werkt in de drie stukken van ellende, verlossing en dankbaarheid. Maar voor de rest handelt God strak personeel. Hij roept ze bij namen, hij leidt ze bij namen en hij kent ze bij namen. Hij kent ze. Niet waar? Ik kende u al eer onder de vijgenboom was. En in Johannes 10 zegt de Heer, ik ken de mijne en ik word van de mijne gekend. En zij volgen mij en ik geef ze het eeuwige leven. En ze zullen niet verloren gaan in eeuwigheid. En als u dat even tot u laat doordringen, dan begrijp ik wel waarom dat Lucas de medicijnmeester ons even op een rijtje zet. Het is of Lucas ons meeneemt in die opperzaal. Hij zegt, kijk, er zit een volk in de afzondering. Zie je daar zitten? En beschouwt ze nu daar die daar samen van God geplaatst zijn. Zoete banden die mij binden aan des Heren, lieve volk. Zie ze daar verenigd door diezelfde geest, onder de leiding van dezelfde koning. Maar laten we eens even al die mensen die daar op dat grote gezelschap zitten, eens even gaan beschouwen. Hij zegt, en dan zijn ze nu, naar de woorden van mijn tekst, deze allen, kom ik zo op terug, met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broederen. Ja, die weeskinderen, daar zijn vrouwen bij. Dat zijn zij die hem zijn gevolgd vanuit Galilea. Dat is een hele wonderlijke schakering. Ten opzichte van het natuurlijke leven is er groot onderscheid. Er zijn erbij die hem gediend hebben van hun goederen, zegt het woord. Daar zie je bij wijze van spreken Maria bij. Maria die kostelijke flessen met nardus nam en over zijn hoofd uitgoot tot de dag van zijn begrafenis. Waarin de schrift ons mededeelt dat ze zeer wel gesteld moet zijn geweest om zulke kostelijke nardus te bezitten. Maar daar vind je natuurlijk ook Maria Magdalena, die daar aan zijn voeten gezeten heeft. Daar vind je de vrouw van de rentmeester. Ze hebben samen hem gevolgd, staat er. Ze hebben hem tot het kruis begeleid. Ze hebben hem gebalsemd. Ze hebben bevindelijk de opstanding beleefd. Want hij heeft zich aan de vrouwen geopenbaard. Hier op dat gezelschap, daar zitten vrouwen die hebben kennis van een opgestane borg. Terwijl de hemelvaart voor hen nog verborgen is geweest. En nu mogen ze op dat gezelschap uit de mond van de jongeren vernemen hoe dat heilgeheim in hun leven heeft plaatsgevonden. Duidelijk. Ik vind daar staat in Maria, de moeder van Jezus. Het is voor het laatst in de schrift dat zij aan ons wordt voorgesteld. Zij is in de schrift op verschillende malen aan ons voorgesteld. Wij hebben haar horen zingen in de belofte. Mijn ziel mag grote heren en mijn geest verheugt zich in God me zalig maken. Toen zong ze de woorden van de zaken. Terwijl de zaken van de woorden ze nog verborgen was. Of niet? Een zwaard zal door u zelf ziel gaan. Dat wist ze toen nog niet. Toen zong ze de woorden van de zaken. Terwijl de zaken van de woorden ze nog geleerd moesten worden. We hebben haar het laatst ontmoet bij de vloekheuvel. Zoon zie uw moeder, moeder zie uw zoon. Toen ze daar gestaan heeft, in dat geheim wat ze zelf niet op kon lossen. Toen hij waar ging maken wat ze zong. Mijn ziel mag blijden, Heer. Mijn zalig maken roemen. En dat ging ze daar pas begrijpen. Toen hij zich voor haar in de dood ging. Ook zij had kennis aan de opgestane. Want u weet dat Maria Magdalena op Pasen van het graf gevlucht is naar het huis waar Petrus was. En Johannes, waar ook Maria de moeder van Jezus was. En daar heeft ze het uitgeroepen. Uitgeroepen. Ze hebben de meester weggenomen. En op die dag is ook aan Maria, de moeder van Jezus, het geheim verklaard dat haar Jezus leeft. En nu, op de weeszondag, zit ze in dat gezelschap. Waar de jongeren van Christus als de apostelen Gods het geheim mogen mededelen. We hebben een hoge priester die de hemelen doorgegaan is. Een wonderlijk gezelschap. Er wordt gesproken van de broederen. Letterlijk lees ik in de tekstwoorden. En zijn broederen. Ik weet het. Er zijn er velen die met dat woord geen raad weten. Die zeggen dat zijn familieleden van hem geweest. En u weet dat Rome heeft dat heel sterk vastgehouden om de maagdelijke geboorte van Maria vast te houden. Maar Gods woord is eenvoudig. De Heer heeft haar moederweelde gegeven. Na de geboorte van Jezus. We lezen immers op het loofhut een feest. Uw moeder en uw broederen zijn daar. En we lezen op een andere plaats. En zijn broeders geloofden niet in hem. Die hebben met de duidelijkste bewijzen, als ik dat nu zo zeggen mag, in dat huisje van Jozef en Maria, hebben ze Jezus tot wasdom zien komen. En er is een gezinnetje gegroeid. En dat heeft ze helemaal niet aangesproken. Ze hebben hem zelfs tot zijn bediening zien ingaan. Ze hebben zelfs gezegd, ga nou toch naar Jeruzalem. Toon nu eens dat je bent waar je je vooruit geeft. Zijn broeders geloofden niet in hem. Die hebben zelfs de duidelijkste tekenen van de goddelijke genade niet doorzien. En zich tegen de genade Gods in hem in dodelijke vijandschap openbaard. Maar ze geloven er niet in. En weet je wat een wonder is? Zij die als vijanden van hem zich hebben opgesteld, die vind ik nu in dat gezelschap. Daar in Jeruzalem, daar zijn ook zijn broeders. Dus dat wil ons duidelijk zeggen dat God hun vijandschap teniet gedaan heeft. Dat ze door de Heilige Geest zijn bearbeid om de wapens van opstand en vijandschap neer te leggen. En ze zijn door de Geest Gods geleid tot dat gezelschap der vromen. En daar hebben ze horen spreken van hem die ze eerst in vijandschap verworpen hebben. Dat is een wonderlijk gezelschap. Leg wel lessen in, veel lessen zelfs. Dat de genade Gods in het leven van Gods kinderen, zelfs door de dierbaarste betrekkingen als je niet aanvaard worden, dat is niet vreemd. Want dat hebben ze van de grote meester ook niet gedaan. Zou dat niet een troost zijn in het zo vaak bestreden leven van Gods kinderen? Want daar kunnen ze mee zitten. Ik doe maar dit. Misschien begrijp je dan wat we bedoelen vanmorgen. Wat kunnen Gods kinderen ermee zitten dat ze zeggen, Heere, gaat er nou zo weinig van mijn leven uit? Gaat er nou zo weinig getuigenis uit van de genade die u in mijn hart verheerlijkt hebt, dan mijn kinderen die weg niet willen gaan, dan mijn vrouw die weg niet wil gaan, dat mijn man die weg niet wil gaan, is er dan zo weinig geur van mijn leven, o God, dat ze in blakende vijandschap zeg maar blijven verzetten, is dat nu dat mijn leven zo weinig geur geeft? Kan een strijd wezen? Nee, zegt de Heer, kijk, want dat hebben ze met de meester ook gedaan. Want als er toch ergens geur van uitgegaan is, dan is het van hem. Waarvan de eenmaal Paulus gezegd heeft, heilig, onnozel, onbesmet, afgescheiden van de zondaren. Ja? Die zeggen kon, wie overtuigt mij van zonde, de reine, onbevlekkelijke borg. Ja? En nochtans, en ze geloofden niet in hem. Dat is een onderwijs voor de kerk. Ook ligt er troost in. Want later blijkt dat die vijandschap teniet gedaan werd. Dat zou wat hoop geven in het leven van Gods kinderen. Om er vast te houden aan die God. Want zowel als de Heere de vijandschap van zijn broederen teniet gedaan heeft. Zo kan hij ook de vijandschap van uw dierbaren teniet doen op de aarde. Een wonderlijk gezelschap. En dan die elfen. Want ik lees immers in de tekst dit. En deze allen waren eendrachtelijk bijeen. En wie die allen waren, dat wordt in het voorgaande vers ons door Gods woord geleerd. Hoort maar. En ze bleven daar, Petrus, Jacobus, Johannes, Andreas, Filippus, Thomas, Bartholomeus, Matthäus, Jacobus, Alfeus en Simon, Zelotes en Judas, Jacobus' broeder. Nou, dat is dat andere gezelschapje. Mag ik ze ook eventjes aan u voorstellen? Zoals de schrift ze hier in orde gaat zetten. Weet u wat er stond opvalt als u de schriften naleest? Dan vindt u bij de evangelisten regelmatig de discipelen genoemd. Die hebben daar een bepaalde orde als ze de discipelen van Jezus in hun roeping en hun leving in de schriften verhalen. Maar als Lucas het doet, doet hij het heel anders. Petrus en Jacobus, Johannes en Andreas, Filippus en Thomas. Is dat een bepaald taalkundig gegeven dat hij dat zo doet? Nee, want hier is de woordelijke inspiratie van de schrift. Wat wil de Heer dan zeggen dat er ook onder de discipelschare bepaalde aparte banden waren? Ook dat is een les. Want Gods kerk is lang niet aan ieder even sterk gebonden. Gods kinderen hebben op aarde sommige van Gods volk waar ze op een bijzondere wijze mee verenigd zijn. En terwijl ze het leven van de anderen aanvaarden, zelfs het getuigenis daarin gevoelen, blijkt toch soms dat ze die personele band er niet mee kunnen vinden. Dat kan. Dat twijfelt niet aan de genade, niet aan de roeping, niet aan de orde die God hield, maar de Heere geeft op aarde sommige van Gods kinderen een bepaalde zoete band. Een bepaalde zoete band. Waarin je je hart kwijt kan, waarin je met elkaar verenigd bent. Ook dat laat zeg maar geen woorden uitdrukken. En dat bedoelt hier de tekst. En als ik dan deze mensen aan u zou voorstellen zoals ik het u beloofd heb. Ja, dan is het opmerkelijk dat Lucas Petrus voorop zet. Die zet hij voorop. Dat doet dus de Heilige Geest. Weet u wat me ook opvalt? Als u in de evangeliën deze apostel vermeld ziet, dan is het altijd Simon Petrus, Simon Barjona's zoon, Simon Jona's zoon. Zelfs tot op de strand van Tiberias zegt de Heer Jezus nog Simon Jona's zoon. En hier zegt Lucas Petrus. Ja. Dat Simon, ziet u, dat Simon, dat is op de zeef gegaan in de zaal van Caiaphas. En dat Simon, dat druipt erdoor. Maar Petrus blijft. Dat gaat niet door de zeef. Kijk, dat is van God. Op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Gij zij Petrus. En dat heeft geestelijk deze Lucas zeer juist verstaan. Hij zegt maar als hier de kerk staat op de weeszondag, dan zal hetgeen wat van Simon is voor God niet kunnen bestaan. Dat is er goed doorheen gezeefd geworden. Maar wat van God is, dat is gebleven. Luistert u goed, volk van God, naar de hemelvaart, dan is Simon uitgezeefd. Dan is de zonde weg en de schuld weg van Simon. Dan is het oordeel weg, maar wat God erin gelegd heeft, dat triomfeert. Petrus, ik lees in de schrift Jacobus, ja. Een van de zonen van Zebedeus. Een van de twee, de Boanerges. De man die zo streng denkt
Nee, dit is niet Jacobus die de zendbrief schrijft, maar dat is hij die een van de teerste lievelingen van Christus was. Hoe dan? De Heere heeft hem een heel korte bediening gegeven. Hij is de eerste die hem volgen mag naar de hemel. Hij is de bloedgetuige die door Herodes gedood werd. In bittere vijandschap. En daarmee betuigde de Heer dat hem niet langer voor de strijd over had. Toen hij een plaats bewijkt had bij zijn koning. Daarom heb ik gezegd, een van de teerste banden van Jezus met deze Jacobus. Want hij heeft hem vlug naar huis gehaald. Vlug naar huis. Hij heeft zijn bediening slechts kort op de aarde gehad. Toen heeft de Heer gezegd, ik heb je niet langer voor de strijd over. Dat was Jacobus. Hij is er ook bij. Hij weet niet dat de hemel zo dicht bij hem is. Hij weet niet dat het nog slechts enkele maanden zijn. En dan mag hij naar huis. Dat weet die man niet. Maar zijn zielsbetrekking op de koning, die is daar volkomen vervuld geworden. Luistert u? En Johannes en Andreas. Johannes, dat is de schrijver van het evangelie. De discipel die Jezus lief had. De apostel der liefde. Die zover inblikte in de geheimen van Gods raadsvervulling. In het begin was het woord en het woord was bij God. En God was het woord die zijn verhoogde koning uit de raad Gods heeft zien neerkomen. Die gezien heeft dat hij de gezondene was uit vaders schoot en vaders raad. Die in verwondering uitgeroepen heeft waar zijn heerlijkheid als goud. De heerlijkheid als enig geborene van de Vader. De Heere zal hem lang op de aarde laten. Heel lang. De discipel die Jezus lief had. En nu mag hij tot hoge levensavond dat gaan bewijzen. Want hij is een van de smartelijks gelouterde apostelen van Jezus geweest. De apostel die Jezus lief had. Dat heeft hij mogen bewijzen in zijn leven. En dat is altijd nog gegaan door een weg van druk, van smart, van ballingschap. Of dacht u dat de weg anders was? Toe, neemt de lessen eens mee. Gezelschap, de weeskinderen die nu aan ons voorgesteld worden. Want hoe tedere banden dat Gods volk mag hebben aan hun verhoogde koning, hoe meer dat de Heer in de leerschool als leventjes zal leren, dat voetstappen drukken een geloofswerk is. Andreas, de man van de tiende uren, die daar bij de boorden van de Jordaan gestaan heeft. We lezen van die Andreas niet zoveel in de schrift. Niet zo heel veel. We lezen wel wat zijn werk was. Want hij was het immers die Petrus zijn broer tot Jezus leidde. Hij heeft onder de discipelschaar een wonderlijke naam. De leidsman tot Jezus wordt hij genoemd. Dacht dat er alles in verklaard lag. Dat was zijn bediening geweest. Meer heeft de schrift er niet van willen zeggen. Maar wel wat hij gezegd heeft. Hij moet wassen en ik moet minder worden. Dat was Andreas. Ik lees van de discipelen onderscheiden gedachten. Filippus. Ja, die geroepen is, weet u wel, toen hij naar Galilea ging, vlak achter de boorden van de Jordaan, alleen maar gezegd heeft, volg mij, volg mij. En hij is gevolgd. Een man met veel twijfelingen. Veel twijfelingen. Die zelfs als de openbaring van Christus in Johannes 14 tot hem komt, en de Heere zegt, die mij gezien heeft, heeft de Vader gezien, die dan zegt, Heere, toon ons dan toch de Vader, dan is het ons genoeg. En dan de Heere tegen hem zegt, Filippus, heb je mij niet gezien? En die mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. En als je dan niet dat gelooft, geloof mij dan om de werken zelf. Dat wil zeggen, dan zegt die Filippus, laat dan hetgeen wat ik in je leven gedaan heb een duidelijk bewijs zijn dat ik je ken. Gaat dan de werken die in je leven verheerlijkt is nog maar eens na. Dat was Filippus, twijfelachtige man. Die kon zelfs zijn eertijds nauwelijks bedenken. Die had veel strijd over de gang die God met hem gegaan had. Die was zelfs de zoetste onderwijzingen van boven, die zag hij niet meer zitten. En toen heeft hij gezegd, ga nou die werken zien die ik in je leven gedaan heb. Krijg die terugleidende gangen. Hou je de puntjes vast? Ik lees van Thomas, ja. We kennen hem wel, hè. De man die het zo vaak niet ziet zitten. Als de Heer zegt, we gaan naar Jeruzalem, dat hij zegt, nou laten we dan ook maar gaan. En laten we dan maar met hem gaan sterven. Die terwijl heel de discipels scharen juicht dat de Heer is opgestaan, zegt, zal het eerst toch eens moeten bekijken en eerst eens moeten zien. Die zulk persoonlijk onderwijs van de hemel moet krijgen om hem te overtuigen van het borgwerk. Die man die het elke keer opnieuw maar weer horen wil, zeg gij nou eens tot mijn ziel, ik ben jij. Dat was Thomas. Maar ze hebben samen wel wat gemeen. Ze hebben samen dezelfde weldaden. Al heeft ieder zijn eigen strijd en ieder zijn eigen karakter en ieder zijn eigen verborgen leidingen. Thomas, Bartholomeus, dat is dezelfde als Nathanael, de man zonder bedrog, een Israëliet zonder bedrog, die in de oprechtheid des harten hem gevolgd heeft, die hem ook straks volgen mag. Want hij wordt bijzonder gezonden naar de gemeente in de verstrooiing. Ik lees van de geheimen van deze gemeente en Jacobus Alfeus. Ja, dat is Jacobus van de zendbrief. Die man die zo'n wettig leven preekte tegen alle wettische roeringen in. Die gezegd heeft, toon je geloof uit je werken. En dan zal ik uit je werken je geloof tonen. Ik lees in de schrift om het kort af te maken van Simon Silotus. Ja, wat een bijnaam. Silotus. De ijveraar betekent het. Hij heeft, dat kan je lezen in de schrift, voor die tijd bijzonder geijverd voor Israël, voor de opbouw van het koninkrijk Gods. Daar was hij helemaal in bezig om de luister van dat oude volk weer te brengen in die oud-Joodse gedachte. Een koninkrijk zonder Christus. En toen heeft God hem bekeerd. Maar die naam van ijveraar heeft hij overgehouden. Want zo ijverig dat hij was voor een onheilig koninkrijk dat nooit komen zou, zo heeft God hem laten ijveren voor de heerlijkheid van zijn koning op de aarde. Dat was er ook een van dat gezelschap. En dan lees ik nog één en dat was Judas. Ja, niet de Iscariot. Dat is de man van de zendbrief. De man die zo diep inblikt in de verborgenheid van de eerste wereld. Die Christus opbrengt uit de eerste wereldgeschiedenis. En zelfs heenblik naar de toekomst van zijn koning die straks op de wolken komen zal. Dat is deze Jacobus. Een onderscheiden gezelschapje heb ik u gezegd. En nu alleen de vraag, hoe onderscheiden dat gezelschap ook is in zijn onderscheiden legering, hebben we nu ook een klein beetje om zijn naam horen noemen. Kennen we nu ook die verborgen leidingen die de Heer met die onderscheiden discipelen gehad heeft, ja? En dan gaan we over hun gemeenschappelijk werk zo nog met u spreken. We zingen eerst. De collecte voor de scholen, dat wil zeggen dat verschillende scholen die worden door de kerkenraad gesteund en dat wordt in één collecte gebundeld. 4 en 7 van 146. Het is de Heer die is overmogen en het zevende, het is de Heer die vreemdelingen. Kinderen als bij namen genoemd. Bij namen. En er wordt niet alleen over dat onderscheiden leven gehandeld, maar ook gehandeld, en dat is het grootste, hoe onderscheiden hun afkomst is, hun werkzaamheden zijn, hun plaats die God gegeven heeft in de kerk. Maar in één ding kunt u ze samen tekenen, namelijk, ze waren allen eendrachtig, volhardend in bidden en besmeking. Ja, het woordje weeskinderen, dat ga ik vanmorgen niet breder opzetten. Ik geloof dat dat in woorden niet uit te drukken is wat het in de natuur is. In de natuur, David die heeft gezongen in 27, maar schoon ik van vader en moeder verlaten ben. De Heer is groot en goed. Het woordje weeskinderen, dat drukt uit dat ik iets kwijt ben, iets onherroepelijks kwijt ben, iets dat nooit meer terugkomt. Ja, toch ga ik wat zeggen. Houd bij de dood, ik heb het nu over het natuurlijke, de liefde op. Nee, hè? Bij de dood houdt de liefde niet op. Ik geloof dat de liefde tot onze ouders. Als de Heilige Geest ons daar ogen voor geeft, na het sterven van onze ouders, niet ophoudt, integendeel, nog veel sterker kan functioneren dan in het leven van onze ouders. Ik geloof dat we als wees dan soms een heimwee hebben. Voelt je heimwee, verstaan we wel, hè? Een heimwee. Dat we nog wel eens even dat ouderlijke huis zouden willen binnengaan. Nog even op dat oude plekje waar we gelegen hebben, nog eens één keertje slapen. Nog één keertje op die stoel zitten waar vader en moeder bij waren. Dat kan soms zo'n heimwee geven naar het ouderlijke huis, naar die plekjes van je jeugd, naar die omgang. Dat is heimwee. De liefde, die sterft niet bij de dood. Ook niet in geestelijke leven. Je hoort soms van die wonderlijke opmerkingen. Dan zeggen zelfs de liefde die gaat dood. Dan zeg ik, ben ik helemaal niet mee eens. U? Dacht je dat de liefde doodgaat? Daar zegt de bruid van, die is harder dan graf. Kort even ter inleiding. En nu gaat het hier over het geloofsleven van deze weeskinderen. Dus die scheiding is er wel, maar de liefde is er. En de betrekking is er, en er is heimwee. Er is heimwee. Ik heb u in het onderwijs wel eens geprobeerd het onderscheid te leren tussen de droefheid naar God. Niet waar? En dan heb ik gezegd, dat is een smartelijke droefheid. Ik heb u ook wel eens voor getracht te houden dat er een droefheid is naar Christus. Uit het waarachtige Christus gemis. Ja? En nu vind ik een mis in de kerk. Wat missen ze dan? Wel, ze missen hun thuiskomen bij God. Ze missen nu de vaderlijke blijken in hun hart van hun kindschap. Dus ik zou met alle vrijmoedigheid vanmorgen kunnen zeggen, er is een godsgemis, er is een Christusgemis en er is een vadergemis. Of niet? De weeskerk heeft een vadergemis. Want uit die God, uit wie ze gevallen zijn, tot die God moeten ze weerkeren. En daarom heeft de weeskerk een apart gebedsleven. Want ze waren eendrachtig, één zijn. Nu is dat één zijn natuurlijk ook een zaak van een breed overdenken. Waar is de kerk één? In het wonder van bekering. In het wonder van de leidingen. Eén in hun koning, daarin zijn ze één. Bij wijze van spreken, hier zullen de zonen van Zebedeus nooit meer durven zeggen, Heere, zet me aan uw rechter en uw linkerhand. He? Hier zal niemand meer de vinger durven opsteken, zoals Petrus dat altijd in het verleden deed. Dat doe ik wel. Als ik aan deze mensen zou vragen, wie van jullie is hier nou de meeste? Dan denkt dat ze allemaal met haar hoofd naar beneden gingen zitten. Het gaat over geloofsweldaden in de oefening. Merk je dan niet, gemeente, de onzin die verkondigd wordt? Weldaden en in een geestelijke hoogheid die boven de wolken uitgegroeid is. Hier is een geestelijk adeldom. Als ik dat gezelschap of wat ik wel bewust aan u teken zou vragen. Wie is de meeste? Doe ze allemaal de hoofd naar beneden. Petrus bij de eerste nog. Andreas, Johannes, Jacobus bij de eerste nog. Of dacht u dat de weldaden die vruchten niet afwerpen? Maar als ik zou zeggen tegen die vergaderde weeskerken. Wie van jullie is nou de minste? Wie is nou de ellendigste, de grootste der zondaren, de onheiligste van allen? Daar gingen al de vingers gelijk omhoog, hoor. Allemaal omhoog. Ze zijn hier één in één belangrijke zaak. Ze zijn één in de uitgangen van hun hart. Want die discipelen van Jezus die de hemelvaart bevindelijk kenden, die hebben die zaken overgedragen. En nu is er in die ziel van die anderen datzelfde verlangen gekomen. Naar de oplossing van de zielenvragen van de leven. En dat betonen ze nu in hun gebedsleven. Want ik lees dat ze één zijn, allen één zijn. En ze volharden in bidden. En nu is in het bidden van de kerk natuurlijk nogal wat onderscheid. Het is een bidden waarin de kerk in de breuk van de leven loopt. En zegt: Heere, hoe kom ik nou van mijn zonde af? Hoe kom ik nou van mijn schuld af? En bidden: Heere, hoe kom ik tot u bekeerd? Er is een volhardend gebedsleven van: Heere, dat je toch kennen mocht. Heere, dat mijn schuld toch vergeven mocht worden. Heere, dat toch weten mag dat ik een plaatsje bij je heb. Niet waar dat gebedsleven. Maar hoe is dit gebedsleven? Want dat leunt immers op de beloften des vaders die hij zeide van mij gehoord heb. En wat zou dan dat gebed geweest zijn? En wat zijn ze dan beloofd? Wel, hij heeft gezegd: ik zal de Vader bidden. En die zal u zijn geest geven. En die zal het uit het mijne nemen. En die zal het u verkondigen. En die zal bij u blijven in eeuwigheid. Wat zal die geest dan gaan doen? Wel, die zal aan die kerk gaan leren wat Christus daarboven doet. Ja? Ze bidden dus niet om kennis te krijgen aan Bethlehem, aan kennis te krijgen aan Vloekhout. Ze bidden hier om kennis te verkrijgen aan hetgeen wat Jezus daar doet. En wat doet hij daar? In binnenstijgerdom. Wat hij daar doet, zijn gemeente elke dag voordragen bij zijn vader. Elke dag de gemeenschap in hem doen ervaren. Wat hij daarboven doet met zijn bloed. Al de ellendigheid van zijn kerk afspoelend. Wat hij daar doet, ze steeds volmaakt stellend voor zijn vader. Van dat werk boven had de bruid kennis. Toen in haar hart werd gelegd: geheel zijt gij schoon, mijn vriendinnen. En ik zie geen gebrek aan u. Dat wil zeggen dat hij zijn gemeente daarvoor stelt. Zonder vlek en zonder rimpel. Waar bidden ze nu om? Om de kennis te verkrijgen van zijn arbeid in het binnenste heiligdom. Daardoor vaders gunst en gemeenschap af te smeken, zodat ze hier op de aarde mogen ervaren: goedertieren vader, milde zegenader enzovoort. Ze bidden om het getuigenis van vaderlijke gunst en vaderlijke gemeenschap. Dat is de weeskerk in hun bidden en in hun smeken. Paulus die zegt: en die ge dan met Christus zijt opgewekt, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Jezus is aan de rechterhand Gods. En u moet er geen afbreken. Dan natuurlijk ontzaggelijk veel meer van te zeggen zijn. Maar we moeten in de stand van de genade op hemelvaart over hemelvaart preken en op weeszondag over de weeskerk praten. Ja. Opdat we ook niet zouden eindigen in een blote natuurlijke beschouwing die de beschouwende mens mooi vindt, maar waar de kerk Gods onder loopt te sterven. De weeskerk, zeg het nou maar. We hebben de weeskinderen aan u voorgesteld in allerlei schakeringen van hun leven. Nu zou je kunnen zeggen: nu heb ik vanmorgen een stukje van Petrus in mijn leven ervaren. En een stukje van Thomas in mijn leven ervaren. En een stukje van Johannes in mijn leven ervaren. Ja, dat kan. Dat kan. Maar ze liggen wel in datzelfde leven vertolkt. Maar ook in hun gebedsleven. Ga eindigen met ene vraag. Kent u het godsgemis? Niet. Dus u hebt geen betrekking op God. Waar hebt u dan wel betrekking op? Kent u Christus gemis? Is er vanmorgen ook in Duitsland een volk die is hard brand vanwege zijn uitgangen? O God, dat je toch kennen, dat je kennen. U al mijn liefde waardig schatten, welke me rochten op. Zou er in Duitsland ook nog een volk zitten dat een waarachtig vader gemis beleeft? Toen waren er 11. Toen 11. Zou ze nog te vinden zijn? Mag ik eens wat zeggen? Zeg niet uit de hoogmoed. God weet het. Wie zou vanmorgen in Nederland op de kansel staan die zielsbevindelijke kennis heeft aan deze kerk? Wie? Oh, wat zijn we ver weg, mensen. Wat zijn we ver weg. En wat wordt in de beschouwing geredeneerd over weldaden waar dit niet geestelijk van gekend wordt. Waar alleen maar beredenerend over gesproken wordt en elkander nagezegd, zonder de diepten te peilen van een weeshart dat uitschreeuwt om de verzegeling van de Heilige Geest. Weet je wie er wat van begreep? Dat was de bruid die uitgeroepen heeft: kom, o noordenwind, kom, o zuidenwind, en doorwaait de hof. Opdat de specerijen mogen uitvloeien en mijn liefste tot zijn hof kwamen en hij aten van zijn edele vruchten. Amen. Heren, de breuk van de kerk ligt in de verkondiging van de weeskerk. Er waren er 11 die er wat van hadden geleerd. En ze konden uit die wetenschap de gemeente Gods onderwijzen over Gods gemis, over Christus gemis en over Vader gemis. En zou u dit alles ons willen leren, u die des geestes overig hebt, die nu aan de rechterhand van uw Vader zijt en beloofde dat die geest der genade en der gebeden zou uitgestort worden over uw gemeente. Zegent de waarheid, o God. Kroont het met uw weldadigheid. Opdat de vrucht daarvan mogen ruisen als de Libanon. Mocht vanmorgen ons gemis geopenbaard hebben. Maar ook de werkzaamheden vertolkt dat het tot bekering leidde. En vervul alle nooddruften in heerlijkheid. Om Jezus wil. Amen.